Ja, goedenavond. Ja, vraag beantwoorden. Zoveel mogelijk en zo weinig mogelijk tijd neem ik aan. Ik zal mijn best doen. Voor de rest kijken we wel. Schriftelijke vragen aan voor. Vraag 1.
Vanuit de Vedische filosofie wordt door hindoeïstische pandits gewerkt aan het afwerken van het noodlot, aan het afwenden van het noodlot, zoals dit astrologisch wordt voorzien. Dergelijke rituelen heten yaga. Verlevendigt zo'n yaga echt sluimerende natuurkrachten?
Die mogelijkheid bestaat, maar je kunt het nooit zeker zeggen. Kijk, de ene pandit is de andere niet. De ene concentratie is de andere niet. En het ene ritueel is ook het andere niet. Maar het is mogelijk dus dat een aantal mensen met een voldoende bewustzijn en voldoende zelfvergetelheid in een voortdurend gezamenlijke concentratie met één doel, natuurkrachten beïnvloeden en daarnaast zelfs hun eigen omgeving beïnvloeden.
Is het binnenkort een aardaskanteling? En als die zo is, wanneer is die dan?
Nou, er is mij niets van bekend. De aarde heeft nog steeds een beetje dronkenmansgang, dat kun je aan de burgers ook merken. Maar nee, van een werkelijke askanteling niet. Er is wel op het ogenblik sprake van een iets wat versnelde verschuiving van de magnetische as. En dat hangt samen met de grote spanningen dus in het aardoppervlak en de onderliggende lagen die daardoor beïnvloed zijn. Voldoende?
Heeft het omleggen van de stroomsnelheid van de grote rivieren in Rusland daar iets mee
te doen? Weinig of niets.
Wat is het conservatiefste en wat is het hypocrietste land ter wereld?
Het is zo moeilijk om een keuze te maken dat ik die aan mezelf overlaat.
Gaat het in het onderwijs nou goed of slecht? Het onderwijs vindt slecht, de politie vindt goed. Lees, geen extra... de politici hoor, ik zeg politie. Politici die vinden het goed, want ze hebben geen extra geld nodig.
Nou, ik zou zeggen dat het onderwijs op het ogenblik heel slecht gaat. En dat ligt niet zozeer aan het geld wat eraan besteed wordt, maar doodgewoon aan het nog steeds falende begrip voor discipline, dat uiteindelijk nodig is om in een gemeenschap aangepast te kunnen leven. Zodat steeds meer jongeren in de maatschappij terechtkomen zonder in feite aangepast te zijn aan de eisen die een werkelijk maatschappelijk bestaan stelt.
Welke hoge krachten zijn bij het Wesakfeest aanwezig, de Witte Broederschap, en wat hebben zij als voornemen deze keer?
Geen commentaar.
Viel dit jaar het Joodse en het christelijke paasfeest voor het eerst na 2000 jaar op dezelfde dag en heeft dat bijzondere gevolgen?
Zover mij bekend niet.
Er is een herziening van de relativiteitstheorie van Einstein aangekondigd. Wat is daarover bij u bekend?
Nou, dat de relativiteitstheorie van Einstein alleen hanteerbaar is wanneer je geen rekening houdt met andere dan driedimensionele, eventueel vierdimensionele, als je tijd mee rekent, situaties. Terwijl de werkelijkheid veel meer dimensies omvat en daarmee veel meer krachten en mogelijkheden dan in de Einstein-theorie zijn onder te brengen.
Welk bezwaar of gevaar bestaat tegen de eventuele grootschalige intrede van de computer? Kan ze tot een soort geestelijke verzwakking leiden, een soort geloof in de computer, zoals men ook een te groot geloof in de wetenschap heeft gehad?
Ik dacht dat je in de computer niet kunt geloven, tenzij je in de wetenschap gelooft. Maar de wetenschap gelooft in de computer, de mens gelooft in de wetenschap. Dientengevolge zal ik geloven in de computer, of dat nadelig is, ik geloof van wel, omdat het uiteindelijk zover komt dat iemand die 2 en 2 op moet tellen, een zakcomputertje nodig heeft om het even uit te rekenen. Met andere woorden, bepaalde vaardigheden, bekwaamheden en geheugenwerkzaamheden worden overgedragen aan de computer, maar daarmee ontstaat een onderbelasting van het menselijk bewustzijn, waardoor langzaam maar zeker een soort atonie gaat ontstaan in de hersenwerking.
De computermarkt is een nogal grillige in deze tijd. Zal daarin in de toekomst wat meer lijn komen en welke lijn?
Nee, laten we het heel eenvoudig zeggen. Ze blijft grillig zolang als lijntrekkers denken dat ze door een lijn te trekken met de computer meer de lijn kunnen trekken. En daardoor wordt de grilligheid bepaald. Op het ogenblik dat de computer wordt gezien als wat ze is, een soort aanvulling van geheugen of administratieve mogelijkheden, dan komt als vanzelf een andere eis, komt een andere inhoudseis naar voren toe en krijgen we dus de persoonlijke gebruikscomputer met een betrekkelijk geringe capaciteit en een geringe prijs en een grote hanteerbaarheid, terwijl we daarnaast de zeer grote computers krijgen met dus zeer vele bytes en kortom alle mogelijkheden tot programmering. Ik geloof dat de meeste mensen dat zullen gaan begrijpen op het ogenblik dat ze beseffen dat de computer op het ogenblik in feite wel goedkoop is, maar dat de software onbetaalbaar wordt.
Die kun je kopiëren.
Die kun je kopiëren, maar ook daaraan heeft men al het een en ander gedaan.
Ja.
En het eenvoudigste wordt het natuurlijk wanneer men gaat beseffen dat alle computers op een zeker niveau onderling verbonden zijn en toegang hebben. En op het ogenblik wordt er door enkele hackers wordt er wel gebruik van gemaakt, maar binnenkort maken de computers er zelf ook gebruik van en dan wordt het erg vervelend.
Kan men de planeet Chiron bij de astrologie serieus nemen? En zo ja, welke kracht of mogelijkheden geeft die dan?
Mij niet bekend. Ik neem ze dus niet au serieus.
Waarom is er vanuit religieus perspectief zoveel weerstand wijzen op gevaren van bezig zijn zoals, zoals het in de New Age beweging is?
Ik zou zeggen dat religieus altijd gezocht wordt naar een zodanige orthodoxie dat een absolute beheersbaarheid ontstaat en daarmee een absolute voorspelbaarheid van gedrag en denkpatroon. En daar waar dit in gevaar komt, zal men zich automatisch verzetten.
Anarchisme zou het beste systeem zijn indien mensen zichzelf kunnen besturen. Hoeveel procent van de mensen kan dit en wat was het pre- van de monarchieën en dictaturen en wat van de soevereine staten?
Wel, een anarchie heeft alleen dan zin wanneer er voldoende mensen zijn die zichzelf voldoende beheersen. Maar zelfbeheersing is iets wat in de huidige maatschappij in zeer beperkte mate voorkomt. Ik denk dat er op het ogenblik voor een werkelijk anarchistisch bewind een te kleine minderheid is, ongeveer 3-4 per miljoen, die werkelijk in staat zouden zijn onder een dergelijk systeem goed te leven. Wat is het voordeel van een monarchie en een dictatuur? Het grote voordeel is dat er één beslissende factor is waaraan al het andere moet gehoorzamen. Dientengevolge is het mogelijk om op betrekkelijk korte termijn beslissingen te nemen en wijzigingen aan te brengen. In een soevereine staat, republiek bijvoorbeeld, is dat niet meer mogelijk. In een staat als Nederland schijnen de ministers weliswaar te besturen, maar in feite wordt het hele land geregeerd door de ambtenaren. Want als ze niet bevalt wat de minister zich voorneemt, dan stellen ze het voorstel zo lang uit in verwerkelijking dat er al een andere minister komt die ze wel aan kunnen praten wat zij goed vinden. Dus, voordeel, een soevereine staat, dat deze staat in zichzelf in ieder geval afgestemd kan blijven op de behoeften van de bevolking. Van een grote bondstaat, bijvoorbeeld een EEG, kan worden gezegd dat tegenstrijdige belangen daarbij weliswaar politiek verenigbaar zijn, maar niet in de praktijk, zodat praktische strijdpunten in veel grotere mate op zullen treden dan voorheen. Dan kunnen we verder zeggen. In elke soevereine staat waarbij de koning een absoluut gezag heeft, of een dictatuur waar een dictator absoluut gezag heeft, is de persoon bepalend voor het welzijn van het volk. Maar deze persoon kan dan ook alle beslissingen nemen en zelfs op zeer korte termijn doorzetten. Iets wat in een zogenaamde democratie niet mogelijk is. Voldoende?
Wie zullen zich vooral tegen persoonlijke aansprakelijkheid, eigen aan het Aquariustijdperk, blijven verzetten? De kerken ook waarschijnlijk? En hoe zullen de tegenwerkende krachten toch overstag gaan?
Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk, in de kerken zie je al dat de persoonlijke aansprakelijkheid wordt afgewezen omdat het kerkelijk gezag moet worden gehanteerd, maar dat het kerkelijk gezag zich voortdurend meer moet aanpassen bij de praktijk van de gelovigen en dat zo de gelovigen langzaam maar zeker een groot gedeelte van de kerkelijke habites gaan bepalen, in plaats dat het kerkelijk recht bepaalt hoe de habites van het volk zal zijn. In andere groeperingen als politieke vinden we hetzelfde. Vele politieke systemen zijn in feite pseudo-religies, zoals bijvoorbeeld communisme in verschillende vormen. Hier gelooft men in iets en predikt daarom dat het waar is, zonder dat het verwezenlijkbaar is. En dat komt in democratieën evenveel voor. Thatcher bijvoorbeeld predikt nog steeds dat het steeds beter gaat met Engeland. Niemand gelooft het meer in Engeland behalve Maggie Thatcher. Lubbers beweert dat het zakenleven steeds vooruit gaat in Nederland en dat de welvaart daardoor aanmerkelijk vergroot kan worden wanneer het regeringstekort wordt beperkt. Maar het regeringstekort wordt groter en niet kleiner. Laten we daar even rekening mee houden. En zo kan ik 101 dingen opnoemen. Dergelijke groeperingen hebben er natuurlijk bezwaar tegen dat mensen zelf nadenken. En iemand die zeker boos zal zijn wanneer de mens persoonlijk zijn aansprakelijkheden gaat beseffen en zelf handhaven, dat is de verzekeringsmaatschappij, want die gaat failliet.
Is oorlog onvermijdelijk zolang honger en analfabetisme bestaan en denkt de doorsnee mens niet aan politiek, ideologie en wat zou moeten en dergelijke zolang hij niet of weinig te eten heeft?
De meeste mensen die weinig te eten hebben denken dat elk systeem goed is dat hen het recht geeft om mee te eten aan de tafel van anderen. Degenen echter onder hen die het zover hebben gebracht dat ze een eigen goed voorziene tafel hebben, zoeken naar een ander systeem waardoor het hun recht wordt meer te eten en beter te eten dan anderen.
Is iemand met minimal brain damage geschikt om voor het mediumschap en welke talenten moet die persoon hebben om als medium te worden uitgekozen?
Ja, het ligt eraan wat u onder minimal brain damage verstaat. Want als we eerlijk zijn, er kunnen verschillende vormen van beschadiging optreden. Wanneer echter de geheugencentra voldoende toegankelijk zijn, wanneer daarnaast een beheersingsmogelijkheid bestaat, plus een zekere reinheid van persoonlijkheid, dan is het ongetwijfeld mogelijk dat ook een dergelijke persoon als medium wordt gebruikt, waarbij echter moet worden aangetekend dat over het algemeen een onvoldoende wilsterkte aanwezig is om zonder bescherming zichzelf te kunnen verdedigen tegen eventuele inbeslagname door willekeurige of dwalende geesten. En dat is een bezwaar dat zeker zwaar zal tellen wanneer groepen proberen een dergelijke persoon dus in beslag te nemen. Het moet eerst een heel goede afscherming zijn. Voldoende?
De Wereldbank stelt onder meer, je kunt alle schuld van $1400 miljard in de wereld elimineren en toch nog de strijd tegen de armoede verliezen als je het onderliggende beleid, dat de schuld de eerste plaats gecreëerde, niet verandert. Klopt dit?
Ja, natuurlijk. Kijk, wanneer je die mensen die schulden hebben, de schulden kwijtschelt, dan zeggen ze, nou, dan kunnen we het weer op afbetaling gaan regelen en dan wordt het vanzelf beter. Maar dan komen er weer nieuwe schulden. Dus dat is niet reëel. Ik geloof dat je niemand schulden kunt kwijtschelden, maar dat je hem de mogelijkheid moet geven om die schulden op een andere manier terug te verdienen dan alleen maar binnen het normale zakelijke gedoe van de wereld. Dus stel bepaalde voorwaarden en geef daarvoor een deel van die schuld terug. Dan kun je misschien veranderingen bewerkstelligen.
Is het waar dat de Wereldbank zijn kapitaal ook geleend heeft, dus aflossingsplichtingen heeft en dus ook niet kan zeggen tegen haar cliënten, betaal die lening maar niet meer?
De Wereldbank, of het Internationaal Monetair Fonds in feite, daar gaat het over, heeft kapitaliën die beschikbaar gesteld zijn door staten. In feite is dit geen gave zonder meer. Het is een verplichting die met het fonds blijft, voor het fonds blijft bestaan ten aanzien van de staat en waarbij eventueel verdere kapitaalsverschaffingen mede afhankelijk zijn van de wijze waarop de staat in kwestie het totaal van de maatregelen van Wereldbank of Internationaal Monetair Fonds etc. dus waardeert. Hij is dus geen onafhankelijkheid. En als zodanig geloof ik dat kwijtschelding bij sommige staten nogal zwaar te macht zou vallen, ja.
Hebben machthebbers in ontwikkelingslanden er belang bij dat commerciële instellingen zoals Wereldbank, IMF en andere banken gehandhaafd blijven? En is dat de hoofdreden waarom het politiek niet of moeilijk haalbaar zal zijn om de schuldenlasten niet terug te betalen?
Ik denk dat het niet terugbetalen van de schuldenlasten een feit is. Men kan zelfs niet eens de interest betalen in veel landen. Dus laten we reëel blijven. Maar het is natuurlijk zo dat dergelijke hulp- en geldverschaffende instanties belangrijk zijn voor staatshoofden, vooral in onderontwikkelde gebieden. Omdat het staatshoofd dan altijd nog wel 10% van wat er binnenkomt weer kan beleggen in Zwitserland bijvoorbeeld.
En werk verschaffen.
Ja, werkverschaffing, dat vind ik iets krankzinnigs. De meeste mensen hebben het over werk en werk verschaffen. Maar uiteindelijk, er is werk genoeg te doen wanneer je het wil doen. Maar de meeste mensen die spreken over de noodzaak werk te verschaffen, zijn niet bereid het werk te doen dat reeds te doen is.
Ja, met het Marshallfonds, wat we dus direct na de oorlog hebben gehad. Nu is er voor de DDR is er ook weer meer dan 1 miljard beschikbaar, ik geloof 1,5. En dat brengt met zich mee natuurlijk. Dat er allerlei ingrepen kunnen worden gedaan.
Het brengt met zich mee dat allerlei ingrepen kunnen worden gedaan. Maar het brengt indirect met zich mee dat westerse groeperingen om een deel van de pot te krijgen, dus zich in dat land zullen gaan bezighouden. Waarbij ze niet in de eerste plaats denken aan het belang van het land of de werkgelegenheid in dit land, maar aan hun eigen belangen. En dit betekent dat over 10 jaren de situatie dus heel anders uit zal zien dan we misschien op het eerste gezicht nu zou denken.
Wat is de geestelijke uitstraling in kleur van Amsterdam, Louisville in Kentucky en Lima in Peru?
Geen commentaar.
Is in Roemenië een tweede revolutie op komst?
Ik denk het wel, ja. Er zijn verschillende revoluties op komst, maar ik denk dat ze harder zullen worden onderdrukt dan de eerste revolutie.
Is de Dode Zee op natuurlijke wijze of op onnatuurlijke wijze ontstaan?
Dat ligt eraan wat u natuurlijk noemt. Maar het is een restant van een aantal grote binnenzeeën die onder andere ook het Saharabekken dus mogelijkheden hebben gegeven. Dus ik zou zeggen, het is een natuurlijk restant, dat wel.
Als je denkt dat je onsterfelijk bent, leef je dan langer of eeuwig?
Als je denkt dat je onsterfelijk bent als mens, ben je gek. Als je realiseert dat je onsterfelijk bent als persoonlijkheid, dan heb je gelijk, maar dan ontdek je in de geest pas wat het betekent. Maak je dus geen illusies, maar geloof niet in je eigen dood, dan leef je langer. Wie zich bezighoudt met de dood, haalt hem naar zich toe. Wie zich bezighoudt met het leven, vindt in zichzelf voortdurend nieuwe levenskracht.
Hoe lang blijft het nog droog in Nederland?
Ik denk dat u vandaag al nattigheid hebt kunnen voelen. Hè? Dat komt de komende dagen nog terug.
Wat is de zin van vragen?
Dat je denkt dat je het antwoord weet.
Is de seksualiteit bij dieren veelal niet op een soort verkrachten gebaseerd? Ervaart het wijfje dit desondanks niet als onaangenaam? Wat het gekrijs en zo doet vermoeden?
Ah, u heeft het over katten. Nou, ik kan u wel één ding vertellen. Het seksleven wordt bepaald door instinctdrang plus afscheidingen. En poes heeft dus het gevoel, ik heb jeuk, en roept om iemand die zal kunnen krabben ter plaatse. Wanneer die eenmaal komt, dan ontstaan er zoveel verschillende gebeurtenissen, dat ze in plaats van alleen langzaam te klauwen zoals ze doet wanneer ze tevreden is, met 4 poten tegelijk spartelt, hetwelk haar partner onmiddellijk teruggeeft. En daarbij zingen ze beide het hoogste lied uit en beperken zich niet vanwege de buren, zoals sommige mensen in gehoorige woningen wel plegen te doen.
Waarom hebben onderwereldfiguren, zoals souteneurs, respect voor wat er een beetje netter uitziet, of schoon ze veel meer spierkracht hebben en een ander makkelijk eventjes kunnen aftuigen en dat in onderlinge kringen ook niet schuwen? Is dat angst of waar hebben ze respect voor?
Voor de klant. De potentiële klant moet je niet afdrogen. Die moet je inwikkelen. Tot duidelijk.
Goed. Zijn prostituees en souteneur elkaars pendant? En is prostitutie het oudste beroep ter wereld?
Het is, ja, ik zou wel zeggen een van de oudste beroepen ter wereld. Omdat de eerste godsdiensten gepaard gingen met tempelprostitutie. En dit zelfs in Jeruzalem rond Jezus levend dus nog steeds het geval was. Zij dat niet meer officieel door de tempel, maar door de hoofdlieden van de tempelwacht werd gedreven. Dus wanneer we zeggen het is een oud beroep, ja, klopt. Wanneer we daarnaast zeggen prostitutie op zichzelf is verwerpelijk, ik geloof niet dat dat juist is. Het is alleen de christelijke zeer rigoureuze benadering van seksualiteit op een zuiver paargebonden, huwelijk gebonden wijze. Wij doen in feite een groot gedeelte van de vrijere en daardoor ook als minder belangrijk ervaren beleven van seksualiteit teloor is gegaan. Ik geloof seksualiteit op zichzelf moet niet worden gezien als een speeltuig zonder meer. Daarvoor zijn de risico's te groot. Maar aan de andere kant moet het er ook gezien worden als een zeer onbelangrijk aspect van het leven. En niet als iets wat door liefdesliederen moet worden verheerlijkt tot een supergeestelijk beleven dat dan toch uiteindelijk maar een klein deel van het lichaam tot uiting komt.
Edgar Cayce stelt, de ziel van Jezus werd vergezeld door vele grote geesten. En dat werd gezien als een ster, dus de ster van Bethlehem. Is dat juist?
Niet volledig. Zo min als de aangenomen geboortedatum van Jezus volledig juist is. Er was wel degelijk een dwaalster aan de hemel op dat ogenblik dat Jezus geboren werd. En was zelfs al 6 maanden tevoren enigszins zichtbaar. En bleef tot ongeveer een maand na zijn geboorte nog steeds zichtbaar. Voldoende?
Is er veel verschil tussen Jezus in de stof te ontmoeten, zoals 2000 jaar geleden, en nu in de geest?
Ja, als je zelf in de stof bent en je ontmoet hem in de stof, dan is het precies hetzelfde of je een groot licht ziet door een zwarte lens. En als je het licht zo ziet, moet je het wel kunnen verdragen, maar dan is het ook ontstellend mooi. Goed doen?
Door alle eeuwen heen hebben volkeren andere volkeren geknecht, geplunderd en soms afgeslacht. Moet hieruit de les worden getrokken dat groeperingen zich tot een sterke weerbaarheid moeten samensmeden ten einde zich adequaat te kunnen verdedigen en dat legers wel degelijk nodig zijn, helaas.
Zodra een leger een mogelijkheid biedt tot carrière voor bepaalde personen, wordt het in zichzelf een gevaar in plaats van een zekerheid. Een burgerweerplicht en een zekere weerbaarheid van burgers lijkt mij echter wel geschikt, omdat het soms nodig is om weerstand te bieden. En dan moet je dus ook capabel zijn daartoe. Maar als dat binnen een organisatie gebeurt die haar eigen belang en misschien ook de belangen van anderen in zich bergt en draagt, denk aan de wapenhandel, dan ontstaat als vanzelf een macht waarbij het geweld een carrièremiddel is. Officieren onder elkaar, hè? Ik hoop dat er binnenkort weer zo'n oorlog komt. Kunnen we tenminste op bevordering rekenen. Wapenhandelaar, met al die vrede is toch maar niks gedaan. Kunnen we niet ergens een beetje terreur laten ontstaan dat we weer wat wapens kwijtraken? En een dergelijke situatie is volkomen verkeerd. Daarom leer elke burger weerbaar te zijn, maar maak er geen leger van. Oké?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten de tijd nemen.
Nou, wat zullen we doen? Drie, goed. Ja. Oké.
Zijn Nederlanders geestelijk gezien yin dat zij al die buitenlanders toelaten of voelen zij zich schuldig?
Nou, ik denk dat als je de Nederlanders in een verhouding tot de buitenlanders beoordeelt, je zegt ze zijn meer yen. Want ze yennen de buitenlander ongetwijfeld. En het toelaten, dat is alleen een kwestie van hun geweten, dat ze nu eenmaal zo luid tegenover de buitenwereld demonstreren dat hun politici de moed niet hebben om te zeggen dat hun geweten ook grenzen heeft. Volgende.
Zijn zwarte gaten voor u in de geest direct zichtbaar en bestaan ze van meet af aan of zijn ze altijd het product van nucleaire straling?
Zogenaamde zwarte gaten zijn altijd het resultaat van massaverdichting. En daardoor ontstaat dus een sterke nucleaire straling die in zichzelf begrensd blijft, waardoor gelijktijdig alle partikels die in de buurt komen, inclusief lichtpartikels, worden geabsorbeerd. Dat zijn zwarte gaten. Ze zijn voor ons dus zichtbaar als energie, niet als zwarte gaten.
Wat gebeurt er uiteindelijk mee?
Nou, een zwart gat dat gaat verder totdat het een paar andere zwarte gaten ontmoet. En dan wordt het een explosieve situatie. En dan ontstaan er misschien in de ruimte weer een paar sterren. Of er gaan weer een paar sterren weg. Dat ligt eraan hoe rijp een melkwegstelsel is.
Wat is de oudste u bekende ster, respectievelijk bewoonde planeet? Hoe oud, hoe stelt u dit vast?
Beschikt niet over deze kennis. Er zijn er namelijk zoveel dat het een zeer gedegen onderzoek zou vergen om erachter te komen welke nou de oudste is. Maar de oudste planeten zult u altijd kunnen vinden aan de buitenkant van een melkwegstelsel, nooit in het centrum, omdat daar voortdurende verdere genezen van sterren en eventueel planeten verder plaatsvindt, zodat het ontwikkelingsstadium waarin ze zich bevinden over het algemeen geen leven toelaat. Voldoende? Dan zijn we er. En dan geloof ik, vrienden, dat u me moet toestaan om nu te gaan sluiten. En dat moet dan maar weer gebeuren op de bekende manier met kleine improvisatie. U geeft drie woorden.
Magnetisme. Schoonheid.
Wessak.
Dat zijn er vier, hè? Kijk, als het magnetisme van Wessak een onweer veroorzaakt, dan heb je een hoop gedonder op het ogenblik. Maar misschien zou ik het zo kunnen zeggen. Er is een kracht die straalt uit alle leven al bestaan en die een eigen baan zich vormt in eigen kwaliteit als deel van de oneindigheid. Het is magnetisme, zo men zegt. Maar is die titel wel terecht? Want al wat is en al wat straalt en in zichzelf het zijn vertaalt in velden rond het ik getrokken en in een cirkel gegroepeerd. Is dat nog een magneet misschien? Een wereld? Wie heeft u geleerd wat magnetisme is? In alle kracht die stroomt, in alle zijn dat gaat, in alle licht dat in zich leeft en zelf zich ondergaat, daar is een wezen dat ook streeft en dat zichzelf ziet als deel van licht en kracht van licht. En dan zichzelf niet onttrekt aan Wessak en het groot gebeuren, waarin de kleuren samengaan en zo een beeld van lot, van leven, van samenkomen doet ontstaan. O nee, wanneer het al verweven met al, door het ik soms wordt beleefd, dan weet het dat het tot zichzelf en tot zijn eigen waarheid streeft en verder niet. En zo het ziet, hoe soms emoties te overspoelen, hoe het gebeuren soms het ik doet ondergaan, dan zegt, nou ja, het is een zomeronweer dat in bewuste ik ontstaan een rol moet spelen, soms misschien. Maar het is de werkelijkheid in mij, het licht in mij ook, dat ik dien. En al het andere mag vergaan. Ik wil mijn eigen wegen vinden, maar ik wil ook heel het al verstaan. En wil uiteindelijk al verweven een deel zijn van die lichte kracht, die alle zijn en alle straling, al magnetisme heeft gebracht, en uit zich leven voert deed treden, gescheiden en toch deel van één, opdat zichzelf mocht erkennen, en in de veelheid zich alleen als werkelijkheid kon gaan beseffen. En als het vele zich verheft tot ik waaruit het voortgekomen, dan zal het kleine zich beseft hebben als deel van het geheel. En uit dit deel zijn vreugde putten, tevredenheid en stille rust, waarin het al, het kleine deeltje, doordringt, verzadigt, streelt. Ik zou zeggen, daar kunt u het mee doen. Nou, ik heb het maar zo'n beetje bij elkaar geveegd, zoals u hebt gemerkt. En ik heb alleen maar één wens voor u. Dat is dat u elke keer als u denkt dat in de wereld donker is, het licht in uzelf zult mogen ontdekken. Want dan valt het altijd nog best mee. Vrienden, goedenacht, welterusten, goede avond.
De volgende bijeenkomst is 13 juni. Dan zal ik ook meedelen of we verder zullen gaan met deze bijeenkomst. Ik moet in verband met mijn eigen gezondheid even bekijken of dat wel gaat. Ja, maar dat weet ik in de loop van deze maand. En dan weet ik of we in september weer kunnen verder gaan met een aantal van deze. Maar dat hoort u dan volgende keer. En daarna zult u ook, als we ermee doorgaan, allemaal een brief thuis gestuurd krijgen om u te helpen herinneren aan deze. Over een kwartier gaat de volgende metro. U kunt als u wilt nog koffie drinken, appelsap en water, thee en
nog een zaak. Ik kan nog 5 minuten rusten voordat ik langzaam ga lopen.
Want u doet er 5 minuten over om erheen te lopen. Ja, ik heb Nee, hoor, dat is het. Het is het feit. Kijk, ik moet mijn huis toch een beetje. Dat is voorbereiden, een beetje verbouwen en zo. Dat maakt niet uit, want daar zit het niet. De avond zelf lukt het gewoon. Maar de laatste tijd zie ik daar een beetje tegenop om dat niet vast te doen. En als ik dat te veel doe, dan is mijn gezondheid niet goed. Ik heb een beetje suikers, waardoor mijn ogen overschaduwd zijn.